Een hele goede avond. Fijn dat ik hier weer mag zijn. Dank u, u ook welkom. En nog gefeliciteerd met het 45-jarige jubileum. Dat betekent, toen jullie begonnen was ik 8. Dus dan weet je ongeveer wel hoe oud ik ben. Maar heel bijzonder dat het zo lang al door de genade van de Heer hier, in dit gebouw ook. Andere gebouwen natuurlijk.
Ben je ook wel eens geweest
dan? Ja, klopt. Dat is waar ook, ja. Dat was ik alweer vergeten. Dat het zo lang door mag gaan. Dat er nog mensen zijn, broeders en zusters, die hier komen om naar Gods woord te luisteren. En dat zien wij vandaag niet zoveel meer. Echt bijbelstudie. En dat willen we vanavond gaan doen. U heeft het gehoord uit het boek Hosea. We gaan eerst het hoofdstuk lezen. Hosea 5. En ja, ik heb dat vandaag eens natuurlijk voorbereid en ik ben er een beetje van geschrokken. Want het is echt een spiegel die de Heere God ons vanavond voorhoudt. Wilt u niet gaan denken vanavond, nou dat is een woord voor Israël. Dat is het ook. Maar het is ook een woord voor u en voor mij. Zullen we lezen Hosea 5. Hoor dit, priesters. Sla er acht op, huis van Israël. Neem ter oren, huis van de koning, want het gericht gaat u aan. Omdat u een strik geworden bent voor Mispa, een uitgespannen net op de Tabor. De afvalligen zijn afgedaald om te slachten, maar ik zal een vermaning voor hen allen zijn. Ik zelf ken Efraïm en Israël is voor mij niet verborgen. Werkelijk, nu bedrijft Efraïm hoererij en Israël verontreinigt zich. Hun daden zijn er niet op gericht zich tot hun God te bekeren. Want de geest van hoererij is in hun midden. En de Heere kennen zij niet. De trots van Israël getuigt openlijk tegen hen. En Israël en Efraïm zullen struikelen om hun ongerechtigheid. En met hen zal ook Juda struikelen. Met hun schapen en hun runderen zullen zij de Heere gaan zoeken. Maar zij zullen hem niet vinden. Hij heeft zich aan hen onttrokken. Ze hebben trouweloos gehandeld tegen de Heere, want zij hebben bastaardkinderen verwekt. Nu zal de nieuwe maan hen met hun stuk land verteren. Blaas de bazuin in Gibea, de trompet in Rama. Sla alarm in Bet-Aven, achter u Benjamin. Efraïm zal tot een woestenij worden. Op de dag van de bestraffing. Onder de stammen van Israël maak ik bekend wat zeker is. De vorsten van Juda zijn als verleggers van grenzen. Over hen zal ik mijn verbolgenheid uitstorten als water. Efraïm is onderdrukt. Zijn recht is verbroken. Zijn recht verbroken. Want hij heeft het zo gewild. En hij heeft gewandeld overeenkomstig het gebod. Daarom ben ik voor Efraïm als een mot. En voor het huis van Juda als een verrotting. Toen Efraïm zijn ziekte zag en Juda zijn gezwel, ging Efraïm naar Assyrië. En stuurde hij boden naar koning Jareb. Maar die zal u niet kunnen genezen. En van u het gezwel niet wegnemen. Want ik zal voor Efraïm zijn als een felle leeuw. Voor het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik verscheur en ga. Ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Ik ga een keer terug tot mijn woonplaats. Zodat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Tot zover. Ja, het woord van God. Een heilig God. En de afgelopen tijd is er heel wat gebeurd in de wereld. Er gebeurt voortdurend wat in deze wereld. Daar kunt u van alles van vinden. En daar mag u ook van alles van vinden. Maar de profeten richten zich vooral tot het volk van God. De toestand van het volk van God. En dat zijn wij. En daarom is het ook belangrijk dat sprekers, leraars, voorgangers spiegels voorhouden. Zoals de profeten dat ook deden in de tijd van het Oude Testament. Opdat wij ook echt het woord van God gaan kennen als een tweesnijdend zwaard. Niet om ons bang te maken, maar de liefde van God heeft dit woord door Hosea laten opschrijven. Omdat hij zijn volk zo lief heeft. Hij wil ze tot zichzelf trekken. Nou, de kleine profeten zijn niet heel populair vandaag. Maar toch vormen zij een onderdeel van de schrift. En er staat geschreven in 2 Timotheüs 3 vers 16... Alle schrift is door God ingegeven, ingeblazen staat er eigenlijk. God uitgeademd. En is nuttig, elk woord van de schrift, dus ook Hosea 5, is nuttig om te leren, te weerleggen en te verbeteren en te onderwijzen in de, wat komt er dan? In de, zo, wij zei dat? Ja, 45 jaar hè. In de gerechtigheid. Onze tijd, lieve mensen, is een tijd van ongerechtigheid in het huis van God, in de christenheid. En dan kunnen we wel praten over liefde, wat heel belangrijk is. Maar Gods woord voedt op tot gerechtigheid. Tot heiligheid, tot waarheid, tot waarachtigheid. Opdat de mens van God, en dat bent u, hoop ik, als u de Heer Jezus kent. En dan staat er in 2 Timotheus 3, vers 16, opdat de mens Gods volkomen is. U heeft de schrift nodig, alle schrift, om volkomen te zijn, volwassen te zijn. Nou, waar is vandaag nog die honger naar dat woord van God? Dan heb ik het niet over, over theologische kennis, maar over de kennis van God zelf. Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis, maar dat is de kennis van zijn persoon, van wie hij is. Nou, zo gaan we vanavond dit hoofdstuk benaderen. En ik wil dit hoofdstuk gebruiken als eigenlijk een drievoudige spiegel, een zwaard, een woord van waarschuwing. In de eerste plaats voor Israël. In de tweede plaats voor de christenheid, waar wij deel van uitmaken. En in de derde plaats voor onszelf, ons persoonlijke leven met God. Dat is eigenlijk de bedoeling. Nou, even kort. Hosea profeteerde in de 8e eeuw voor Christus onder de koning Jerobeam de II. Het was een tijd van grote welvaart. En zo hebben we dat vandaag ook onder de christenen, toch? Er is grote welvaart. Wij zijn rijk. We hebben auto's, huizen. We leven in het rijke Westen. Maar de vraag is, bent u rijk in God? De vraag is of al die rijkdom en al die welvaart, die op zichzelf niet verkeerd is, of ons dat afhoudt van een heilig en rechtvaardig en waarachtig leven met de Heer Jezus. En zo was het met Israël wel. Door hun welvaart vergaten zij de Heere. En zo is het vandaag ook in de christenheid. De Heere God, zijn woord, wordt vergeten. Nou, Hosea profeteerde na Amos, ten tijde van de opkomst van het Assyrische Rijk. Nou, het Tienstammenrijk werd weggevoerd in 722 voor Christus als een oordeel van God. Maar Amos, zijn profetie, had geen effect. En toen kwam Hosea, na Amos. Hij profeteerde 50 jaar lang. 50 jaar. Nou, dat is bijna 45 jaar. Iets langer. En de vraag is of hier in Werkendam ook dat woord gebracht is als een tweesnijdend zwaard. Of de mensen echt luisteren naar dat woord. Of u echt uw leven, dat geldt ook voor mij, inricht naar de geboden van de Heer Jezus. Daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen. Hosea had een grote liefde voor zijn volk. Heeft u ook een bewogenheid voor de kerk, voor de gemeente, voor het volk van God vandaag? Of bent u een individuele christen? Hosea had een hart voor zijn volk. Hij was een profeet, dat zijn we niet allemaal natuurlijk. Maar hij gebruikte het woord van God om uit liefde dat volk terug te brengen tot de Heere God. Zoals vandaag ook de geest van God oproept om terug te keren naar de Heer Jezus. Zoals in Efeze staat, sta op uit de doden. Weet je wel, dat is hoofdstuk 5. En laat Christus over u lichten. Nou, Hosea betekent verlosser of bevrijder. En de Heer Jezus, redder, daarvan wordt gezegd in Matthäus 1, vers 21. Hij zal het volk bevrijden van hun zonden. Nou, dat is het doel van Hosea. Het volk was afgedwaald, leefde in zonde. En God roept ons op om dat allemaal af te leggen en ons leven te heiligen, zodat wij vertegenwoordigers zijn van de Heer Jezus. Nou, hoofdstuk 1, gaat even mee naar hoofdstuk 1, Daar ziet u gelijk aan het begin. Aan het einde van vers 2. Dat Hosea moest een hoer trouwen. Dat weet u, hè? En dan staat er aan het einde van vers 2. In Hosea 1. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. En zoals vandaag ook. Mensen hebben in de christenheid hun mond vol over de Bijbel misschien, over wie God is. Maar hun levens dienen andere goden dan de Heer Jezus alleen. En daarom zegt Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 11, ik heb jullie aan één man verloofd. Om jullie als een reine maagd voor Christus te stellen. En als je hart allerlei zaken boven de Heer Jezus lief heeft, dan is dat afgoderij. Zoals er vandaag ook wordt gestreefd naar ervaring en vermaak en beleving. Als ik het maar fijn heb, als het maar een leuke dienst is, als het maar vermaakt wordt. Ja, dat is afgoderij. Dat is zoals heidenen hun godsdienst beleven. Daar moet iets gebeuren. Maar Jeremia zegt in hoofdstuk 23 vers 29. Is niet mijn woord zo als een vuur, spreekt de Heer. Het woord moet effect hebben op onze levens. En als een hamer die een rots verplettert. Dat is een profetisch woord. Het is tot bemoediging, vertroosting en vermaning. 1 Korinthe 14. Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God. 1 Petrus 4. Daarom moet een boodschap altijd in genade zijn, met zout besprengd. Het moet altijd onze levens spiegelen aan de persoon van de Heer Jezus. Nogmaals, niet om ons schuldig te voelen, lieve mensen, maar om ons op te roepen, hè, onze levens te heiligen naar het voorbeeld van onze heiland, de Heer Jezus. Maar goed, het heeft ook een zegen, Hosea. Kijk er maar even naar hoofdstuk 2, vers 18. Je moet eigenlijk zien dat er twee typen mensen zijn in Israël. Twee typen christenen vandaag. Zij die hun eigen wil doen met hun mond vol van de belijdenis van God. En zij die wel bereid zijn, ondanks vallen en opstaan, om de Heer Jezus te dienen. En daarvoor zegt Hosea 2... Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Dat is een belofte voor Israël. Niet voor alle Israëlieten. Hè, maar voor het overblijfsel. Voor die Israëlieten waarvan hoofdstuk 9 zegt van Romeinen. Niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Wat is voor God Israël? Dat zijn zij die hem dienen. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is. Romeinen 2 vers 28. Voor God is Israël dat volk dat hem dient. Dat besneden is van hart. En u zult de Heere kennen. Vers 19b. Dus enerzijds oordeel voor hen die niet willen, maar zich wel bevinden in het christendom. Of in Israël. En anderzijds zegen en een vertroosting voor die mensen, en daar hoort u toe, hoop ik, die wel de Heer Jezus willen dienen. En tegelijkertijd een spiegel om een aantal zaken in onze levens op orde te krijgen. Nou, vanaf hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 13, dat is best een lang stuk, vinden wij allerlei vermaningen, allerlei, ja, opsommingen van de zonden van Israël. Dat is nogal wat. En u moet zich voorstellen, als u een kind heeft dat ongehoorzaam is, en u houdt van dat kind, dan bent u heel druk en heel intensief bezig om dat kind terug te brengen tot een stukje gehoorzaamheid. Dat is ook zo met de Heere God. Hij neemt heel veel tijd om te beschrijven waar het volk is afgeweken. En iedere keer weer herhaalt hij dat. Nou, laten we even hoofdstuk 4 gaan bijvoorbeeld, vers 2. Het is verschrikkelijk. Het volk van God, wat afgezonderd had moeten zijn van de volken, Daarvan staat geschreven in Gods woord, Hosea 4 vers 2, vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid. Bloedbad volgt op bloedbad. Dat is of wat? Zo diep was Israël gezonken, 10 stammenrijk. En Hosea spreekt in vers 6 en verder de bekende tekst uit. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En dan heeft hij de priesters op het oog. Dat zijn de leiders, de geestelijke leiders. Zoals de priester is, zo is het volk, zegt hij ook verderop in dit hoofdstuk. Vers 9, zoals het volk is, zo is de priester. Zien we dat vandaag ook niet? Dat de leiders, de voorgangers, ik zal geen concrete voorbeelden noemen, maar dat kan ik zo doen, want ik kom nog wel eens ergens, ik hoor nog wel eens wat. Die preken houden, die boodschappen brengen waar zonde wordt verheerlijkt. En zo wordt het volk ook. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 5, wat ik net gelezen heb. Want dat begint ook met hoor dit priester, ziet u dat? Nou, we zijn allemaal priesters, toch? Zegt 1 Petrus 2. We zijn allemaal mensen die geacht zijn priester te zijn, priesterlijke dienst uit te oefenen, dat we het heiligdom ingaan, dat we met God omgang hebben, dat we ook getuigen van hem naar de wereld toe. Sla acht op huis van Israël, dat is het volk. En dan staat er, neem ter oren huis van de koning. De priesters, de mensen die geestelijk leiding gaven. De koningen, die staatkundig leiding gaven. Vandaag oudsten, voorgangers. Brengen zij nog Gods woord? Brengen zij nog echt Gods woord? Jacobus zegt in hoofdstuk 3 vers 1, laat er niet velen leraars worden, broeders. Mijn broeders, daar u weet dat wij een des te strenger oordeel zullen ontvangen. Zij die het woord brengen, behoren dat te doen overeenkomstig de Heilige Geest. Dat wil zeggen, zonde wordt benoemd en zegen wordt benoemd en centraal staat de Heer Jezus Christus. Het Nieuwe Testament zegt, boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voorgaan. Wij leven, lieve mensen, in de laatste dagen. Wist u dat? Gelooft u dat? 45 jaar geleden, 1980 denk ik dan, hè? Waren het ook al de laatste dagen. En dan zeggen de mensen, de spotters, ja, maar het duurt nog zo lang. Nee, de hele periode vanaf de hemelvaart van de Heer Jezus tot nu is het laatste uur. En zijn de laatste dagen. Het zijn zware tijden. Waarom zijn het zware tijden? Nou, moeten we even met mij meegaan naar 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3 is een oordeel over de christenheid. Zoals Hosea 5 een oordeel is over Israël. Er staat, en weet dit. Weet dit. Lieve mensen, weet u dat? Beseft u zich in welke tijd u leeft? U kunt naar de wereld kijken, kunt iets van Trump vinden. Maar het gaat God om zijn volk, om de christenheid. Het gaat God om, wat hebben jullie met mijn woord gedaan? Wij zijn verantwoordelijk. Wij hadden een licht moeten zijn. Wij hadden een zoutend zout moeten zijn. En dan zegt hij, weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen zijn, en dan noemt hij niet de wereld op. Nee. Hij noemt de christenen, de mensen die zich christen noemen op. Kijk maar in vers 5, ze hebben een schijn van godsvrucht. Zie je dat? Ik zal u zeggen, de christenheid is dieper gezonken dan Israël. Zij gingen in ballingschap, wij zijn ook in de ballingschap. Verwarring betekent dat. Dat is een oordeel van God. Want hij zegt, kijk maar mee, vers 1. Sorry, vers 2, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Gaat het niet altijd over ik? Wat wij fijn vinden. Hoofdstuk 4 heeft het over leraars die het gehoor strelen. Dat zijn de mensen die vandaag een podium krijgen. Dat zijn de mensen die vandaag betaald krijgen. Die grote zalen trekken. Ik heb vandaag nog iemand gehoord die beweert dat wij de bediening van Jezus moeten voortzetten. Nou, dacht ik, daar komt niet veel van terecht dan. Want hij genas allen, Lucas 4. Maar zulke boodschappen brengen verwarring en brengen teleurstelling. En zijn niet gericht op heiliging. Geldzuchtig, zie je dat? Tweede. Het is een werk van het vlees, als je altijd maar meer wil. Als je met geld bezig bent. Bezit. Grootsprekers. Wij zetten de bediening van Jezus voort. Oh ja? Hij was toch de unieke, of niet? Hij heeft die bediening van genezing uitgevoerd. Waarom? Waarom weet hij dat, lieve mensen? Om aan te tonen dat hij de unieke is. Hij is de Messias. Hij is de Zoon van God. Hij alleen. Maar wij niet. Grootsprekers. Hoogmoedig. Zie je dat? God haat de hoogmoed. Dat is de zonde van Satan geweest. Lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam. Ondankbaar en onheilig en zonder natuurlijke liefde onverzoenlijk. Kwaadsprekers, aanmatig of onmatig, wreed. Zonder liefde voor het goede. Verraders, zoekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zin genot dan liefhebbers van God. Nou, dat zijn de mensen die vandaag behoren tot de christenheid. Dat bent u niet. Nee, want u kent de Heer Jezus toch? Maar deze zaken zijn wel zaken van het vlees. En het vlees is in ons. Dat we waakzaam zijn. Nou, even terug naar Hosea 5. Hij zegt, omdat u een strik geworden bent voor Mispa, dat is vers 1. Mispa was de plaats waar Samuel recht sprak. Nou, het recht wordt verdraaid. Gods recht wordt verdraaid. En uitgespannen net op de Tabor. Daar sprak Deborah recht, Richteren 4. Maar Israël noemde goed wat kwaad was, Jesaja 5, en kwaad wat goed was. Het goede noemden ze slecht en het slechte noemden ze goed. Vers 3. Ik zelf ken Efraïm. Hij kent de situatie vandaag. De Heere God ontgaat niets. En Israël is voor mij niet verborgen. Werkelijk. Nu bedrijft Efraïm hoererij en Israël verontreinigt zich. Hun daden zijn er niet op gericht om zich tot God te bekeren. Want de geest, dat is een verschrikkelijke uitdrukking. De geest van de hoererij is in het midden, is in hun midden. Weet je wat de Heer Jezus heeft gezegd? Als er 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden, ja. Maar hier is iets heel anders in het midden. Een geest van hoererij, dat wil zeggen dat hun aandacht uitgaat naar allerlei andere zaken waar ze hun hele leven aan toewijden, maar niet aan hem. Vandaag zou je kunnen zeggen, niet aan de Heer Jezus. Zijn naam wordt gebruikt om zonder goed te praten. Ik zal zo wat voorbeelden noemen. En Israël is als een voorbeeld voor ons. Vers 5. De trots van Israël getuigt openlijk tegen hen. Trots. Zalig zij de armen van geest. Daarom, lieve mensen, ben ik ook altijd zo beducht voor twee dingen. Jezelf aanbevelen. Want wie zichzelf aanbeveelt, zegt 2 Korinther 10, die is niet beproefd gevonden. Maar wie de Heer aanbeveelt. Reclame voor jezelf maken. En jezelf promoten. Jezelf als het ware een titel geven. Een positie. Pastor, voorganger, trots, hoogmoed. Wees maar gewoon eenvoudig. Toch? Zo hebben jullie het ook volgehouden. Ik denk niet dat Bas denkt, nou hoor, dat ga ik allemaal eens even doen hier. Moet je kijken, heb ik allemaal even mooi gedaan. Nee toch? Het is de Heere die het heeft gezegend. Ja toch? Maar de trots van Israël. De trots van Satan. De trots van de christenheid. Hoogmoed. Is de Heer een gruwel. En ook onze harten kennen trots. Ook mijn hart. Vanavond. Toen had ik nog eventjes. Voordat ik hierheen ging, gebeurt het wel vaker trouwens. Als ik ergens heen moet. Ik had even een klein conflictje met mijn vrouw. Ze had iets op mij aan te merken. Ja. En dat was ook terecht. Maar hoe reageert Dirk-Jan Jansen dan? Nou, ik ben 4 weken ziek geweest, zo'n beetje. Dus ik was een beetje moe en een beetje. Pff, en ik reageerde vanuit mijn trots. Zie je dat? Nou, dan moet je gelijk de kop indrukken. Gelijk zeggen: sorry, was verkeerd. Nou, vers 6. Met hun schapen en hun runderen zullen zij de Heer gaan zoeken. Dat is het uiterlijke. Ze bleven offeren. Ze bleven naar de tempel gaan. Mensen blijven hun kerk bezoeken. Mensen blijven de verplichtingen. Kerstfeest. Zondagse heiliging. Maar dat interesseert de Heer niet. Als er zonde is en trots en hoogmoed en de geest van hoererij. Dan kun je heel vroom leven. Maar dan zegt de Heere God. Ik ken jou, ik weet het en ik ben al lang weg. Dat is ook zijn liefde. Nou, vandaag hebben we in de christenheid vreselijke zaken. Seksuele verontreiniging. Mensen die kost wat het kost, de LHBTIQA+, gedachten willen invoeren in de gemeente. Maar durven wij daar nog iets van te zeggen? Dan krijg je het predicaat liefdeloos. Dan krijg je het predicaat stellig. Dan krijg je het predicaat hard. Dus ik heb dat ook meegemaakt. En niet inleven en zo. Maar de vraag is. Wat zegt Gods woord? En hoe gaan we dat aanvliegen? Iemand die worstelt met zijn gevoelens. Helpen. Iemand die zegt, maakt me niet uit, maar ik ga zo leven. Benoemen als zonde. Ja, dat is nou eenmaal zo. Het is walgelijk wat er vandaag gebeurt. Mensen willen de homoseksuele relaties in de gemeente. Ik was laatst ergens en er was een lesbische vrouw aan het avondmaal. Er waren een paar mensen over verontwaardigd. Er zat een gewoon vrouw en kinderen. Heel veel gedoe daar in die gemeente, maar de oudsten zijn niet duidelijk. Niet duidelijk. Zijn wij wel, durven wij dat nog of niet? Het is vandaag moeilijk, hè? Dan zeggen ze, ja, polarisatie. Voorzichtig. Dat is Hosea niet. Hij is duidelijk. Hij is duidelijk. Maar het is de liefde van God die duidelijk is, lieve mensen. Want hij wil zijn volk heiligen. Zoals Paulus zegt, ik heb met een naijver van God, heb ik u aan één man verloofd. Er is ook een zucht naar beleving. Het is, ja, ik ga maar niet al te veel in details treden. Maar vandaag wil men iets beleven. Ze gaan met z'n 50.000 naar opwekking. Dat is een of andere conferentie. Maar een bijbelavond over Hosea of een bijbelstudie over Johannes 1 of diepgaand onderwijs vanuit de Bijbel. Waar zijn al die mensen? Ik zeg niet dat er geen goede dingen gebeuren. Maar het is een zucht naar een ervaring. Naar een beleving. Dat is ook niet goed. Met hun schapen en hun runderen zullen ze mij gaan zoeken, zegt hij in vers 6. De Heere. Maar ze zullen hem niet vinden. Hij heeft zich aan hen onttrokken. Ik sta aan de deur en ik klop, zegt de Heer Jezus. Als een gemeente niet meer luistert naar Gods woord, dan is dat niet meer een gemeente van God. Dan is de Heere daar niet meer. De kandelaar is weg. Paulus schreef een brief aan de Korintiërs, maar ze luisterden wel. Kun je lezen in 2 Korinthe 7 bijvoorbeeld. Daarom was hij zo blij. Hij zegt ook in hoofdstuk 1 van 2 Korinthe: de God van de vertroosting heeft mij vertroost. Jullie hebben geluisterd naar mijn apostolische vermaning. Net als een profeet hier in hoofdstuk 5. Daar waar uiterlijk christendom is, ik weet niet of u de Heer Jezus echt kent. Kent u hem echt of bent u iemand die uiterlijk meewandelt? Als u uiterlijk christen bent, maar u kent de Heer Jezus niet. U bent niet opnieuw geboren. U heeft niet de Heilige Geest. Daar is hij niet. Daar is hij niet. En dan zegt vers 11. Efraïm is onderdrukt. Zijn recht verbroken. Ja, het oordeel komt. En dan staat er dit in vers 11b. Want hij heeft het zo gewild. Dat is de zonde met een opgeheven arm. Met een opgeheven vuist. Je hebt twee soorten mensen die zeggen, ja, ik weet het niet. Ik weet niet of ik nou een man of een vrouw ben. En wat zegt de Bijbel eigenlijk? He? Nou, mooi. Je hebt ook mensen die zeggen, ik ga die weg. Punt. Zo wil ik het. En dan zegt de Heere God, daar ben ik niet te vinden. Als wij onszelf verhogen, zal hij zichzelf terugtrekken. Nou, dat is exact de geest van Laodicea. Zullen we dat even opzoeken in Openbaring 3? Openbaring 3 zegt in vers 17. Want u hebt het zo gewild. En dan zegt de Heer Jezus over die gemeente. Want u zegt. En wat komt er dan als eerste? Welk woord komt er dan als eerste? Ik. Niet wij. Nee. Ik. Ik ben rijk. Nou, we zijn helemaal niet rijk. Ja, we zijn rijk in Christus. Maar van onszelf arm van geest. Paulus zegt in 2 Korintiërs 12. Daarom heb ik een welgevallen in zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Maar deze mensen zeggen, ik ben rijk. En dan staat er ook nog achter. En steeds rijker geworden. Of andere vertaling, ik heb mij verrijkt. En ik heb aan niets gebrek. We hebben een vet band. We hebben een vet podium. We hebben een hele mooie website. We staan goed bekend. We hebben duizenden bezoekers. Het gaat goed. Maar de vraag is, doen we de wil van de Heer? Dat is de vraag. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte klederen, of kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zien komt, dat u zult kunnen zien. Let op. Al wie ik lief heb. Het is een liefdeswoord, Hosea 5. Het is niet een oordeel zo van, ja, zoek het maar uit. Nee, de Heere God roept altijd op vanuit zijn liefde. Tot bekering. Voordat het te laat is en het oordeel komt. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur, dat is de tijd waarin we leven. Gaat het nog over de Heer Jezus in gemeente? Is hij nog echt het middelpunt? Is hij nog echt de krachtbron? De vreugde van de aanbidding? Of zijn het onze eigen maniertjes geworden? Hij staat soms buiten de gemeente. Het zou toch heel verdrietig zijn. Als dat hier zou zijn. Dat is niet zo. Maar moet je je voorstellen. Dan heb je een Bijbelavond. En dan staat de Heer Jezus buiten. Dan kun je net zo goed thuis blijven, toch? Terug naar Hosea 5. Vers 8. Blaas de bazuin in Gibea. Weet u wat Gibea is? Ja, zeker. Gibea is de meest afschuwelijke geschiedenis. Bijna. Sodom en Gomorra. Tweede plek misschien. Uit Genesis 19. Genesis 19 vanaf vers 22. Dat de mensen uit Israël. Schandelijke ontucht willen bedrijven met een man. En daar in de plaats van een bijvrouw krijgen. Die ze tot, nou ja, tot het einde toe misbruiken. Nou, ik zei het net al. De homoseksuele lusten vandaag. Worden gewoon getolereerd in een aantal kerk en gemeente. En als we dat niet doen, dan zeggen ze, ja, maar dat vind ik zo ongevoelig. Je bent zo hard en zo stellig, dat kan absoluut niet. Er zijn hele boeken geschreven dat we een veilige kerk moeten zijn voor die mensen. Ja, als ze de Heer willen volgen, maar als ze zo willen leven, dan moeten we een heilige kerk zijn, toch? Ik zeg dat niet omdat ik beter ben dan die mensen, maar ik zeg het vanuit Gods woord. Dat is ook mijn opdracht. Om te spreken vanuit het woord van God. De trompet in Rama. Nou, Rama is de plek waar Saul werd gekozen. In 1 Samuel 8. En vandaag kiezen we onze eigen leiders wel, toch? Onze eigen voorgangers die mooie woorden spreken, die krijgen een riant salaris. Geef ons een koning zoals de volken dat hebben. Geef ons leiders zoals de wereld dat ook heeft. Geef ons een management. Techniek. Geef ons een systeem waardoor de gemeente opgebouwd kan worden door mensen, door menselijke techniek. Rama. Nee, zegt de Bijbel. Hoe bouwt de Heere God zijn gemeente? Door gebroken, nederige mensen die gaven ontvangen vanuit de Heer Jezus. Evangelisten, leraars, herders, apostelen, profeten. Bet Aven, dat was eerst Bethel. Sla alarm in Bet Aven, nou, dat betekent huis van God. Nou, vandaag worden alle principes van het huis van God overboord gegooid. Als de Heer Jezus zegt, wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. En het is een gebod van de Heer dat de vrouwen zwijgen in de gemeente. 1 Korinthe 14, vers 34. Dan zeggen wij, nou, ja, dat is zo ouderwets. Benjamin. Benjamin is de stam waar Paulus vandaan komt. En wat zegt Paulus? Ze hebben me allemaal verlaten. De hemelse dingen die hij bracht, de verborgenheid van de Christus, wordt dat nog vandaag gezien? Bijna niet meer. Vandaag moet je jezelf ontplooien, jezelf ontwikkelen. Maar Paulus zegt, het kruis is waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Vers 9. Efraïm zal tot een woestenij worden op de dag van de bestraffing. Er komt een dag van de Heer, lieve mensen. Een dag van de Heer waarin het niet meer mogelijk is voor die mensen die het evangelie hebben afgewezen zich nog te bekeren. Een plotseling verderf zal hen overvallen, zegt 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. De dag van de bestraffing is vandaag voor ons. Het oordeel begint bij het huis van God. En laat u door Gods woord onderwijzen. Dat alle hoogmoed, alle trots, alles wat van het vlees is, onder het kruis wordt gebracht. En dat onze verwachting alleen maar van hem is. Dat we alleen maar kunnen zeggen, Heer Jezus, zonder u kan ik helemaal niets. Ik kan niet spreken, ik kan niet een avond beleggen, ik kan geen liederen opgeven, ik kan helemaal niks. Zonder mij kunt u helemaal niets doen. Johannes 15. Dat is de juiste houding. En dan gaat zijn geest ons vervullen. En er zijn ook wel eens dagen dat je soms ontmoedigd raakt. Heb je dat ook wel eens gehad in de afgelopen 45 jaar, Bas? Dat je een beetje ontmoedigd was? Ja, dat hoort erbij, hè? Ja. En iedere keer bemoedigt de Heer ons weer. Kent u dat? Maar nu moet u zich wel laten bestraffen op een goede manier. Moet u wel openstaan voor correctie. Toen ik trouwde, het was in 2012, toen was ik, was ik 40. Was ik 40 jaar vrijgezel geweest. Bijna niet meer te redden. Want mannen zijn nogal... Ja, ik ga jou er niet bij betrekken. Mannen zijn nogal geneigd om met zichzelf bezig te zijn. Een beetje druk met zichzelf en zo. Niet alle mannen, maar 99%. En toen ging ik trouwen, dacht ik, gezellig. En mijn vrouw is totaal anders dan ik. En er wordt vaak gezegd, je moet bij elkaar passen en zo. De vrouw is de totaal andere. Echt waar. In alles. Dat je denkt, hè? En ze was één grote spiegel voor mijn eigen ikgerichtheid. Hè, want als je 40 jaar vrijgezel bent geweest, heb je allerlei dingetjes ontwikkeld. En in het begin stijgeren en ik ben wel eens boos weggelopen. En... ja. Nou, ik ben heel eerlijk. En dan ging ik naar buiten en dan was ik boos en dan zakte wat een beetje weg. En dan liet de Heer mij zien, Dirk, jouw eigen schuld. Nou, en zo ging dat maar door. En toen dacht ik, dat stopt vast wel een keer dit, hè? Nee dus. Want het vlees in ons is zo ikgericht. En daarom de dag van de bestraffing wil zeggen, straks komt de dag van de Heer, maar vandaag voedt de Heer ons op. Hij tuchtigt ons. Waarom? Omdat hij haat alles wat uit het vlees komt. En dat moeten wij ook leren. En hij gebruikt allerlei middelen daarvoor. Om ons maar te brengen tot die eenvoudige afhankelijkheid van Christus. Ons te breken, nederig te maken. Zodat Christus leven in ons openbaar wordt. Vers 10. De vorsten van Juda zijn als verleggers van grenzen. Moet je kijken. Dat is zo actueel. De grenzen worden steeds verder verlegd vandaag. Er was een tijd geweest dat de zusters de hoofdbedekking hadden. Nou, dat werd afgeschaft. Toen was er een tijd dat ze zwegen. Nou, dat werd ook weer af. Dan mochten ze bidden. En toen vervolgens mochten ze gaan spreken. En toen mochten ze oudsten worden. En toen mochten ze voorgangers worden. En toen ging het huwelijk ineens. Mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Grenzen worden verlegd. Toch? Op alle gebieden. Ook binnen de kerk, binnen de christenheid. Over hen zal ik mijn verborgenheid uitstorten als water. Niet meer, dit is de waarheid vandaag. Nee, nu moet je zeggen, ik denk of ik vind. Ik werd een keer gebeld na een bijbelstudie over Colossenzen. Dat had ik gezegd in die bijbelstudie. Colossenzen 2 vers 8. De wijsbegeerte is een groot gevaar. De theologie. De menselijke logica. Toen werd ik gebeld. Je moet eigenlijk zeggen ik denk en ik vind. En je mag niet meer zeggen dat het woord van God zegt. Ik zeg, dan kom ik niet meer. Want ik zeg, zo zegt het woord. En jullie moeten dan zeggen, als ik dat niet meer eens ben, dan kom ik ook met het woord. Toch? Maar niet, ik denk en ik vind, dat is grenzenverleg. Je mag tegenwoordig niet meer zeggen, zo is het. Dat mag niet meer. God heeft de aarde in 6 dagen geschapen, ja toch? Ja, nee, hoho. Nee, dat is theïstische evolutie, hè. Dat is tegenwoordig, grenzen hebben we even verlegd. Hele geleerde mannen die gaan dan zeggen, God heeft zelf de evolutie in gang gezet. En het is helemaal niet meer zeker. Ho. Want uit één bloed heeft hij het ganse mensgeslacht geschapen. Handelingen 17. Uit één bloed. Als door één mens de zonde in de wereld is gekomen. Niet door evolutie, want het is dood. Nee, door één mens. Zo is er ook door één mens de genade verschenen. Dus als het eerste niet waar is, is het tweede ook niet waar. En zo gaan we de grenzen verleggen. Snapt u? Blijft u alstublieft bij Gods woord. Nou, wat mensen ook zeggen. Ik doe dit werk al 25 jaar. Wat mensen ook zeggen, hou vast. Zie toe op uzelf en op de leer die u brengt. En dan kunnen ze je uitkotsen. Kunnen ze wat van je vinden. Gebeurt. Maar in alle liefde en alle geduld, hou vast aan Gods woord. Ga geen grenzen verleggen. Zoals Juda dat wel deed. Dat betekent trouwens letterlijk dat ze het grondgebied van Efraïm inpikten. Maar ik pas het even geestelijk toe. Er staat ook de vorsten van Juda, zie je dat? Dus de leiders. De leiders beginnen met grenzen verleggen. Ik was een keer bij een mevrouw. Daar kwam ik heel vaak thuis. Ze is weduwe. En in het begin was ze volgens Gods woord. Helemaal blij met Gods woord. En toen ineens, ja, mijn kleinkinderen. Ja, de eentje is biseksueel en de andere is homo. Ja, ik heb hier een boek, moet je dat maar eens lezen. Dus ik pak dat boek. Ik kijk op de achterkant. Ik zie twee vrouwen daar met elkaar innig verstrengeld. Ik zeg, ga je lezen? Ja, maar Dirk-Jan, je moet toch onderzoeken. Ik zeg, ik ga dit niet lezen. Want ik weet al waar het naartoe gaat. Dat wil ik niet. Ik ga geen grenzen verleggen. Nooit meer wat van gehoord. Tenminste, niet meer zoals toen. Mensen nemen afstand van je. Ik vind het een van de meest verderfelijke invloeden vandaag in de christenheid. Het omvergooien van een man. Daarom was ik blij met wat Trump zei. Vanaf nu zijn er twee genders, man en vrouw. Ik dacht, hij gaat ook nog een vlag op Mars zetten, dat is wat minder. Maar dat vond ik mooi. Denk ik, dat moeten we in de gemeente vasthouden. Nou, tot slot, vers 12. Daarom ben ik voor Ephraim als een mot. En een mot vreet de kleding, dat je staat naakt. Alles wordt je afgenomen. Zoals in Laodicea, u bent ellendig, u bent naakt. Maar wij zijn bekleed, lieve mensen, met de Heer Jezus. En Romeinen 13 roept ons op om ons te bekleden met Christus. Doe de Heer Jezus Christus aan en wijd geen zorg aan het vlees. Gemeenten die zo leven, die grenzen verleggen, hebben geen kracht. Ze zijn geen kandelaar meer. Ze zijn door een verrotting, zie je dat? Voor het huis van Juda als een verrotting. Geestelijke verrotting aangetast. En ook mensen die je kent. Die vroeger zo vroom praten over de Heer Jezus. En nu de weg volledig kwijt zijn. Dat is verdrietig. Dan staat er in vers 13. Toen Ephraim zijn ziekte zag. En jullie zijn gezweld toen ze een beetje in de gaten kregen. Oei. Wat gaan ze dan doen? Vandaag wordt er gezegd, dat gaat niet zo goed met de gemeente. Gaat niet goed met de kerk. We moeten een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest hebben. Is dat zo? Sorry? Ja. Er moet wat gebeuren. En ze zoeken steun. Wat staat er dan? In Assyrië. In de wereld. In de wereld. Maar er moet toch wat gebeuren. Er moet er krachtig overkomen. Het moet zoals in de wereld, gemeenten moeten opgebouwd worden. Ik heb dat meegemaakt in de gemeente waar ik veel kom. Hingen in één keer overal banners. En overal was het heel modern en prachtig, allemaal aangekleed. Maar daar gaat het allemaal niet om. Steun zoeken bij Assyrië helpt helemaal niet. Het enige wat helpt, is wat er in Openbaring 3 staat. Bekeer je. Bekeer je. Erken dat de Heer Jezus alle macht, alle kracht en alles in ons leven moet zijn. En ik moet minder worden. Hij moet wassen. Hij moet meer worden. Dat is het simpele, eenvoudige principe. Ga niet verwachten dat de christenheid weer helemaal op gaat leven. Dat gaat alleen maar erger worden. Maar de individuele mensen die elkaar opzoeken. Zoals vanavond. En zich in hem verheugen. Dat is opwekking. Maar niet zoals de wereld dat ziet. Niet zoals vandaag wordt gebracht. Door heel veel predikers. Een nieuwe uitstorting van de geest. Ja, ja. In Titus 3 staat dat hij de geest rijkelijk over ons heeft uitgestort. Dat daar niet zoveel van te merken is onze eigen schuld. En daar moeten wij heel eenvoudig belijdenis over doen. Zo simpel is het. Heer Jezus, ik heb dat en dat verkeerd gedaan. Belijd uw zonde. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen, te vergeven van alle, ons te vergeven en ons te reinigen van alle onrechtigheid. Nou, koning Jareb betekent, vers 13b, betekent koning strijdlustige. Dat wil zeggen, we voeren de strijd in het vlees. Want wie wil er nou niet resultaat zien? Ik was eens een keer bij een preek van de meneer en die zei, nou, in de tijd van handelingen is er dood opgewekt en genezingen. Nou, vandaag gebeurt er helemaal niks in de gemeente. Dat was zijn visie over, nou ja, geestelijk leven. Er moeten dingen gebeuren. Maar is dat zo? Zegt het Nieuwe Testament dat? Nee. Wat zegt het Nieuwe Testament? Leg af de werken van de duisternis en doe aan de wapens van het licht. Doe de Heer Jezus aan. Dat soort oproep. Het gaat in het Nieuwe Testament om een leven van heiliging, van rechtvaardiging, van waarachtigheid en van liefde. Daar gaat het om. In alle zwakheid. Maar het is geen populaire boodschap. En het is ook nog Colossense 1 vers 11. In alle volharding in geduld. Geduld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Stap voor stap. Wat geen vlees roemt voor God. Vers 14, ik verscheur en ga, ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Dat is de toekomst van Babylon. Het Rooms-Katholieke systeem en al haar kinderen, alle staatskerken die geen leven meer hebben. Ja, ik zeg het een beetje hard, maar dat is de realiteit. Mijn ouders gaan naar een kerk met 2 homo-dominees en 1 lesbische dominee. Nou, toen ik klein was, zaten er 300-400 man in die kerk. Nu zitten er 25. En 1 van die 2 wordt al gesloten. Hoe kan dat nou, zeggen mijn ouders? Hoe kan dat nou? En ik zeg dan, omdat zonde niet wordt geoordeeld, maar gewoon wordt toegelaten. En God trekt zich terug. Nou. Vers 15 tenslotte, zegt de Heer, zoek mij, zoek mij, zoek mij. Ik heb het aan mijn ouders gezegd. Zoek de Heer. Ga weg daar. Nee, we zijn er zo lang lid. Ik ga een keer terug naar mijn woonplaats. Totdat zij zich schuldig weten. Maar gebeurt dat vandaag nog? Dat mensen denken, ja, er ontbreekt hier iets. Ja, hij zelf. Je kunt avonden houden zoals dit. Bijbelstudies. Maar als hij er niet is, dan heb je niks. En mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid. En dat is de een profetisch woord voor Israël in de grote verdrukking straks. De tijd van Jacob's benauwdheid. Dan zullen ze mij zoeken, zegt hij. De grote verdrukking wordt vandaag ook ontzettend aangevallen. Ik heb daar laatst een korte video over op internet gezet. Ik kreeg allerlei reacties van preteristen. Weet jullie wat dat zijn, preteristen? Ja, dat is allemaal al gebeurd. Grote verdrukking, ja, de 70 na Christus, allemaal al gebeurd. Nee! In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Er zal een tijd zijn, een grote verdrukking zoals er nog nooit geweest, zegt de Heer Jezus. En voor ons vandaag is ook verdrukking. Niet grote verdrukking, maar de vuurgloed van de beproeving. 1 Petrus 4, vers 12. Vandaag wordt ons geloof beproefd. En dan zegt 1 Petrus hoofdstuk 1, dat is nodig. Waarom is dat nodig? Omdat wij mensen zijn die heel snel geneigd zijn ons eigen ding te doen. Dat ben ik ook. En daarom geeft God ons altijd een dag van beproeving om ons weer bij hem terug te brengen. En dan zegt Zacharia 12 vers 10 als een hoop voor Israël. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Dat is in die tijd van de benauwdheid. Zij zullen mij aanschouwen. Die zij gestoken hebben. Dat is de Heer Jezus. Ze zullen over hem rouw bedrijven. Als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen. Zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. De Heer verlaat hen. Maar hij brengt ze in de benauwdheid. Omdat hij ze wil terugbrengen tot zijn eigen hart. Dat is met ons ook zo. Misschien heeft u het moeilijk vandaag. Misschien heeft u een bepaalde strijd in uw leven. Dat is de liefde van God de Vader. Hij wil u met Christus alleen vervullen. En zo is hij. En Satan wil je wijsmaken dat God een God is die jou pijn wil doen. Die jou eigenlijk te gronden wil richten. Maar dat is niet zo. Het is de liefde van God. Ook Hosea 5 is de liefde van God. Want zijn liefde is heilig. En zijn heiligheid is liefde, toch? En ik sluit af met Hooglied 5. Een beetje raar misschien. Maar in Hooglied 5, lieve mensen, zien we dat in de individuele levens van iedereen die de Heer Jezus lief. Heeft u de Heer Jezus lief? Ja? Dan zegt Hooglied 5. Even naartoe. Ik vind het een prachtig hoofdstuk. Daar staat er in vers 2 dat ze slaapt. Het is dus niet de toestand van Hosea 5. Maar dit is wel een toestand waar het begint. Je slaapt, je bent niet helemaal wakker. Je hart waakt, maar je bent zelf een beetje lauw geworden. Ken je dat? En dan komt de stem van de liefde, de Heer Jezus. En die zegt, joh, je bent een beetje in slaap gevallen. Pas op, pas op. Doe mij open, mijn zuster. Let op, hè. De Heer Jezus kijkt zo naar ons. Wij zijn van zijn bloed. Eén met hem, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. Wij zijn in hem volmaakt. Want mijn hoofd is vol darm en haarlok als druppels van de nacht. Vol druppels van de nacht. Hij is in de nacht geweest voor u en voor mij. Aan het kruis. Maar dan zegt zij in vers 3, dat is de lauwheid. Ja, ik heb mijn kleed uitgetrokken. Onderkleed, waarom zou ik dat weer aandoen? Ik heb mijn voeten gewassen. We hebben geen zin in. Moet het allemaal weer? Moet ik weer naar een bijbelstudie? Moet ik weer naar de gemeente? Moet ik de Bijbel weer lezen? Ik heb er geen zin meer in. En wat doet de Heere God dan? Wat doet hij? Hij trekt zich terug. Zoals ook in Hosea 5. Mijn liefste trok zijn hand uit de opening. Vers 4. Vers 6. Ik deed mijn liefste open. Hij was weg. Dat doet hij uit liefde, mensen. Hij wil ons laten proeven wat het is als hij weg is. Kent u dat een beetje of niet? Israël werd in de ballingschap gevoerd. Vanuit de liefde van God. Voor ons is het zo, als we in slaap vallen en worden lauw, dat hij ons ook even in de ballingschap. Want ze gaat vervolgens, ik ga het hoofdstuk niet verder behandelen, ze gaat hem zoeken. Ze kan hem nergens vinden, ze wordt verwond en geslagen. En dan uiteindelijk in vers 10, als de mensen vragen, waar ben je nou eigenlijk naar op zoek? Dan heeft zij dat proces doorgemaakt van de Heer Jezus. Ik kan niet zonder hem. En dan gaat ze vanaf vers 10 tot en met vers 16. Eén stortvloed aan prachtige eigenschappen van hem opnoemen. En dat is ook met ons. Dat is ook in mijn leven. Voortdurend wat er gebeurt. Je kunt misschien denken, ja, hij spreekt overal. Dan ben je vast heel geestelijk. Nou, dat is niet zo hoor. Het is een bediening. Een bediening is niet hetzelfde als mijn geestelijk leven. En als ik lauw ben, als ik bij hem wegga, gaat hij van mij weg. Waarom? Oh, hij wil me laten proeven zonder mij. Is het niks? Is het niks? Israël in de benauwdheid. Zonder mij is het niks. En dan gaan ze de antichrist, gaan ze ook nog eens een keer aanbidden. En dan zal er een deel zijn die zegt, ja maar dit gaan we niet doen. En ik hoop dat het met u ook zo is. Ik hoop dat u niet zonder de Heer Jezus kunt. Ik hoop dat u hem laat bepalen wat u uit uw leven nog weg moet doen uit Hosea 5. Die dingetjes van het vlees, de hoogmoed, de trots. De grenzen verleggen, weet je wat dat? Zeg, Heer Jezus, het was fout. Het was fout. Ik wil terug naar u. Gezegend is hij, toch? Amen.